is waarlijk opgestaan. Halleluja. Ik hoop oprecht dat jullie een gezegende Pasen hebben gehad. We zijn samen door het lijden heen gegaan. In de lijdenstijd. We hebben ook de laatste paar uren, zeg maar, het sterven gedacht. De opstanding is in het weekend, dan ben ik vrij. En dan hebben we geen podcast, maar we mogen elkaar wel begroeten met de genade, vreugde en vrijheid van Christus en met je. Het aardige is dat we in Jeremia bezig zijn. En eigenlijk dan weten, en een beetje verstaande weet, dat het de verkeerde kant op gaat. Toch beginnen we daar waar we gebleven waren in Jeremia 33... met een zeer positief iets, namelijk het na-Pasen gevoel. Alleen dan in de tijd van Jeremia. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen Jeremia 33, vers 12 tot en met 18. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. LTBO'd. Er zullen in dit verwoeste land, waar mens nog dier meer leeft, rond alle steden weiden zijn, waar de herders hun schapen en geiten zullen laten rusten. Dan snapt Jeremia opeens dat hij een stuk land moest komen. Dat is een teken van de belofte dat er in en om Jeruzalem en Israël weer vrede en rust zal komen. In de steden van het bergland en het heuvelland en de Negev, in het gebied van Benjamin, omgeven van Jeruzalem en rond de steden van Juda, zullen de schapen onder de tellende hand van de herder doorgaan, zegt de Heer. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik de belofte die ik het volk Israël en Juda heb gedaan, gestand zal doen komen. Denk dan bijvoorbeeld de belofte in Jeremia 23. Maar ook bijvoorbeeld, zie je het opnieuw komen in Zacharia 3 vers 8. Op die dag, in die tijd, zal ik aan Davids stam rechtmatige telg laten ontspruiten, die recht en gerechtigheid in het land zal handhaven. Iedereen denkt dan aan een koning. En er zullen nog wel koningen komen. Maar niemand denkt hierbij aan een koning die anders is dan de wereldse koning. En recht en gerechtigheid is in het sterven, maar het weer opstaan van Christus, ook werkelijk tot stand gekomen. En Jezus is uit Davids stam. Als je dit zo doortrekt, dan zou je kunnen afvragen of er überhaupt van de oud-testamentische profetieën nog werkelijk wel heel veel zou moeten uitkomen. Omdat in Christus al zoveel uitgekomen is. Maar dan moet je uitkijken dat je niet naar de vervangingstheologie gaat en zeggen dat het christendom in plaats van het Joodse volk terechtgekomen is. Want dat mag je niet stellen. Toch wordt hier duidelijk een koning beloofd die beter zal doen dan wij van de wereldse koning zouden kunnen en mogen verwachten. Hij zal recht en gerechtigheid brengen in het land. Dan wordt Juda, maar denk maar daarbij aan de wereld, verlost. En de inwoners van deze wereld zullen veilig wonen. In die zin veilig voor Satan, want je bent beschermd door... Ik trek het nu heel erg door, hoor je dat? Maar zo mag je soms daar ook die belofte in zien. En de naam van de stad zal zijn: de Heer is onze gerechtigheid. Dus de naam van een kerk zou mogen zijn: de Heer is onze gerechtigheid. Want, dit zegt de Heer, er zal altijd een nakomeling van David op de troon van Israël zitten. Er zullen altijd Levitische priesters zijn die mij dienen. Die brandoffers zullen brengen, graanoffers zullen opdragen en vredeoffers zullen bereiden. Als je het letterlijk doortrekt, dan is Jezus, de nakomeling van David, die op de troon van Israël zit. Dat betekent dus dat ze verkeerd zitten, want de troon van Israël wordt niet door Jezus bezet, maar eigenlijk door de mens zelf. Maar dat geldt ook voor ons. Wij zetten Jezus ook niet op de eerste plaats. En de Levitische priesters, zodra je in Christus gelooft en het voorhangsel verscheurt, zijn wij allemaal Levitische priesters, oftewel het priesterschap alle gelovigen. En zullen wij brand, zoen en graanoffers zullen moeten brengen, oftewel alles wat we hebben aan God terug te geven, te offeren. Dus het betekent een verandering en een overgave. Maar dat kan alleen als je werkelijk waar God als je koning hebt, of Jezus als je koning. Ik doe het me even denken aan mijn paarspreek. We hadden een dame in de gemeente die een hele mooie tekening had gemaakt van een vrouw, een krijgster, in dit geval een vrouw, het had een man kunnen zijn, maakt niet uit, die een zwaard heeft en die in de grond steekt en daarop leunt. Gelovigen moeten sterk zijn. Sterk qua spierballen, maar sterk in het geloof. En dat word je door het zwaard, lees maar eens in Galaten 5, dat is het woord, de Bijbel. Hoe meer je de Bijbel kent, hoe meer verhalen je kent, hoe sterker je staat in je geloof. Je moet daar niet de ander mee om de oren slaan met een hoop teksten en weet ik veel wat. Je moet je niet terugtrekken en stiekem in je kamertje geloven. Je moet sterk staan. Maar uiteindelijk hoef jij de strijd niet te strijden. Het is de leeuw van Juda die voor je strijdt. Het is de koning die voor je strijdt. Als je dus de tel van David, Jezus Christus, als koning hebt in jouw leven, zal hij voor je vechten. Israël wilde te veel zelf doen. Vandaar de verdelging van Israël door de eigen wijzigheid, dat ze in ballingschap kwamen. Maar ook wij zijn er schuldig aan. We zijn geen haar beter dan Israël. Ook wij willen het op onze eigen manier doen. Hey, jij, daar, luisteraar. Het is Pasen geweest. Nieuw leven. Je zonden zijn vergeven. Wat ga je nu doen? Ga je weer je eigen ik volgen? Of ga je Jezus volgen? Word je afhankelijk? Wil je helemaal overgeven aan hem? Ik denk dat dat van groot belang is. Alleen ook ontzettend moeilijk. Want onze grootste tegenstander, namelijk ons eigen ik, laat veel makkelijker het kwaad toe dan wanneer we ons onderwerpen aan Jezus. Laat Jezus helemaal je leidsman zijn. Dat betekent dienstbaar en vergevend leven leiden. Dat betekent niet dat je over je heen moet laten lopen. Want je hebt wel een zwaard in handen. Dat je ook niet constant in de aanval moet. Gelovig zijn is een balans zoeken tussen aanvallen en verdedigen. Namelijk het zwaard in je scheden en op weg gaan. Dat betekent dat je mag getuigen hoe jij God hebt ervaren in jouw leven. Want daarmee bemoedig je mensen veel meer dan wanneer je zegt, er staat geschreven dat. Of wanneer je je mond houdt. Jezus als koning betekent dat je erop uit mag. Vlak voor de hemelvaart zegt hij ook, ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Dat betekent dat we allemaal als priesters in zijn koninkrijk mogen staan. Zullen we er samen om bidden? Dank u wel, Heere God, voor die opdracht. Als u belooft in Jeremia dat er een koning zal komen, is die koning Jezus er gekomen en mag die altijd onze koning zijn. Heer, ook na Pasen, laat Jezus onze koning zijn. Ook al is dat niet altijd makkelijk. Laat de vrede van God bij je zijn. Laat de kracht van die brullende leeuw voor jou gaan vechten. En getuig jij van het koninkrijk door de kracht van de Heilige Geest. Dan alleen doe je, denk ik, de wil van de Hemelse Vader. Zul ontdekken wat je talenten zijn. En zul je ontdekken dat God met je meegaat. Amen. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.